Ga lekker zitten. Wow. Boven mijn preek staat: waar ben je? En vanmorgen wil ik spreken over de verloren zoon. En ik heb daar een beetje mee geworsteld, want ik dacht, dat moet je nooit doen, de verloren zoon. Iedereen kent dat verhaal al veel te goed. Ik sprak ooit een meisje die serieus zei, een jonge vrouw. Oh, als ik weet dat het zondag over Lucas 15 gaat, kom ik niet. En ik vroeg me af waarom. Zeg, ja, ik heb Henry Nouwen al gelezen. Ik weet alles al. En dat gevoel had ik ook. Toch had ik sterk op mijn hart om over die verloren zoon te spreken. En ik weet niet hoe het met jou is als het om dit verhaal gaat. Maar ik heb het eigenlijk altijd gelezen in de context van me, myself en I. Ik ben de verloren zoon. Maar ik mag thuiskomen bij de vader. Of later, als je dan iets langer met Jezus op weg bent. Oh, ben ik niet die oudste zoon geworden? En weer later, als je dat boek inderdaad van Henry Nouwen leest, dan denk je van, oh, ik mag misschien wel een vader worden. Prachtig, al die momenten waar je op zoek gaat naar waar zit ik in dat verhaal. Maar toen dacht ik, kunnen we misschien vanmorgen dat verhaal lezen in de context van wie wij zijn? In de context van Mozaïek. Dat dit verhaal ons iets mag zeggen over wie we zijn, onze identiteit, waarom we kerk zijn zoals we kerk zijn. Daarom lezen we gewoon even dit verhaal. En er staat, dus lees maar mee, ik denk dat het ook op het scherm komt. Er staat vervolgens, zei Jezus, iemand had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van uw bezit waar ik recht op heb. En de vader verdeelde zijn vermogen onder hen. En na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. En toen kwam hij tot zichzelf en dacht, de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan. En tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. En hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. En zijn vader zag hem in de verte al aankomen. En hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af. Viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad. Trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger. Geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren. Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. En de oudste zoon was op het veld. En toen hij naar huis ging en al dicht bij huis was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. En de knecht zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. En hij werd woedend. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En zijn vader zei tegen hem, mijn jongen, je bent altijd bij me en alles wat voor mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn. Want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Heer, uw woord, vaker gelezen, voor velen bekend. Maar wilt u ons verrassen? Spreek tot ons hart door uw levende woord. Wat ons vandaag mag raken. Amen. Het is een drieluik. Het is een drieluik, het verhaal van de verloren zoon is een drieluik. En wellicht weet je ook de andere verhalen ervoor. Wat is het? Het is het verhaal van de verloren penning en nog meer? Schaap, precies. Het is drieluik. En wij noemen dit laatste dus het verhaal van de verloren zoon. En toch zet die titel ons op het verkeerde been, de verloren zoon. Want eigenlijk beginnen die verhalen nergens met er was eens een schaap verloren. Het verhaal begint niet met er was eens een muntstuk weggerold. Het verhaal begint niet met er was eens een zoon die wegging. Het verhaal begint niet bij datgene wat verloren is. Elke keer begint het verhaal met de eigenaar van datgene wat verloren is. Is je dat wel eens opgevallen? Het gaat hier om eigenaarschap. Er is iemand, als iemand van jullie 100 schapen heeft, zegt Jezus, en er loopt er één weg, dan. Of als je een muntstuk hebt, een vrouw die een muntstuk heeft en die rolt weg, dan. Het begint met eigenaarschap. En met eigenaarschap komt verantwoordelijkheid. Dat is ook zo'n belangrijk woord hier. Het is eigenaarschap en verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid gaat zo ver dat 99 worden verlaten om die ene te zoeken. Het gaat zo ver dat het hele huis moet worden schoongeveegd om dat ene muntje te vinden. En dus daarom is het feest als dat wat verloren is weer gevonden wordt. Het gaat over eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen. Maar toch, in dat derde verhaal, wacht even. Maar wie gaat er daar op zoek dan? Jezus, je vertelt het verhaal verkeerd. We hebben een zoekende herder, een zoekende vrouw. Maar waar is de zoeker in verhaal 3? Ja, daar is een wachtende vader, dat wel. Maar is hem dat juist niet? Zit daar niet een kern van het verhaal in? Dat we hier een oudste zoon hebben die amper in het verhaal voorkomt. Een oudste zoon die niet op zoek gaat. Is dit misschien niet het punt wat Jezus probeert te maken? Hey, zoon, waar ben je? Daar gaan we vanmorgen over nadenken. Waar ben je? We gaan het verhaal induiken en kijken wat God voor ons heeft. Lucas 15, vers 11, we hebben het net gelezen. Iemand had 2 zonen. 2 zonen. En de jongste zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van uw bezit waar ik recht op heb. En ik weet dat je 100 preek hierover gehoord hebt. Maar even dit verhaal. Begint met 2 zonen. En er zijn ook nog eens 2 groepen. Dat zien we in Lucas 15, vers 1 en 2. De aanleiding van deze 3 verhalen is dit. Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. Maar zowel de fariseeën en de schriftgeleerden zeiden morren tegen elkaar. Die man ontvangt zondaars en hij eet met hen. 2 zonen, 2 groepen. Aan de ene kant zondaars en tollenaars, fariseeën en schriftgeleerden. Ja, je moet een groep aanwijzen. 2 groepen, 2 zonen. 2 groepen, 2 zonen. Polarisatie. Aan de ene kant hoeren en tollenaars. Aan de andere kant religieuze elite. 2 groepen. Hoe vaak is de kerk niet verdeeld in 2 groepen? De mensen buiten en de mensen binnen. De mensen ver weg en de mensen dichtbij. De heiligen en de zondaars. Hoe vaak denken wij ook niet in 2 groepen? En dan vertelt Jezus hun deze gelijkenis. En wie is die hun? Ja, die hun is misschien wel die fariseeën en schriftgeleerden die morrend tegen elkaar zaten te praten, kritiek hadden op Jezus. Was hun kritiek dan helemaal ongegrond? Hadden die mensen hun leven dan echt in orde? Waren ze al binnen? Waren ze al in orde met God? Hadden ze al een gebed gebeden, die vergevingen? Was het al oké in hun bestaan? Kijk, ik bedoel, Jezus spreekt niet tegen ze. Zou die dat nou maar eens doen, hè? Zou die maar eens spreken tegen die hoeren en tollenaars? Dat is wat ze nodig hebben. Waarheid eroverheen. Iemand die zegt hoe het werkelijk zit en wat er fout is in je bestaan. Ja, als Jezus dat gedaan had, had hij misschien wel een applaus gekregen van de schriftgeleerden en de fariseërs. Preach it, Jesus, preach it. Maar hij preekt niet tegen ze, hij eet met ze. En dat is een brug te ver. Want eten, ja, dat is vriendschap vieren. Eten, dat is je verbinden. Eten, dat is je eigenlijk verlagen naar dat niveau. Cultureel gezien, samen eten. Is als het ware je één weten met hem. Hier zit Jezus te eten en hij geeft een signaal af. 1 met de hoer, 1 met de dief, 1 met de tollenaar. En dat gaat de religieuze elite te ver. zoals het ons ook vaak te ver gaat. Hoe ver mag genade gaan? O Jezus, dat je tegen ze gepreekt had, maar je eet met ze. The bloody shame. Wat een schande. En er zit heel veel schande in dit verhaal. Het is een opeenstapeling van schande op schande op schande op schande. Jezus vertelt hier een verhaal, jongens. Dat als je met de culturele oren van toen had... Ik heb er ooit een boek over gelezen, weet je. Het gaat over de Cultural Keys to Luke 15. Maar gaat over als je met de oren van 2000 jaar geleden zou luisteren naar dit verhaal... dan is er zoveel schande in dit verhaal. Jezus vertelt een verhaal dat je denkt, het is gewoon de bloody shame. Dat begint al met de jongste zoon. Die zegt, vader, geef mij waar ik recht op heb. Daar begint de schande al. Niet eens de decency om te wachten tot zijn pa een keer omvalt. Daar begint de schande. En dan gaat die schande nog verder, want dan verzilvert hij het. Dat betekent de eer van zijn vader, het werk van zijn vader. Zeg maar, wat hij heeft opgebouwd, zijn leven. Hij verkoopt als het ware het leven van zijn vader. En hij verzilvert dat, alsof het niks waard is. Daar gaat de schande nog dieper. En dan zit die jongste zoon, de onreinheid van de varkens is zijn onreinheid geworden. Het is de bloody shame, het is een schande. Het is een schande. En dan toch, en hier gaan we wat sneller doorheen, besluit op een gegeven moment die jongste zoon naar huis te gaan. En hij studeert zijn berouwvolle zin in. Weet je? En dan begint een van die belangrijke zinnen is, ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Ik kan geen zoon meer van ons zijn. En dat klinkt voor ons gek, want je denkt, ja, het is een blijft je kind, toch? Dat is toch, blijft je zoon, wat er ook gebeurt, die bloedlijn loopt. Dat is een hele biologische werkelijkheid. Dat we denken van, ja, het blijft je kind. Maar cultureel gezien, 2000 jaar geleden, niet. Hij was werkelijk met het verzilveren en het weggaan, heeft hij zijn zoonschap, want dat is bestemming, dat is eigenaarschap, dat is verantwoordelijkheid, heeft hij afgelegd. Hij is werkelijk uit het zoonschap gestapt. Hij is eruit gestapt, hij heeft zich zo gedistanceerd. Hij is geen eigenaar meer, hij is niet meer verantwoordelijk, hij is werkelijk. Hij heeft zijn bestemming als zoon weggedaan. Dus toen hij naar huis liep met het idee, ik kan geen zoon meer zijn van u, was dat niet een soort ja, hoe zeg je dat, een soort van nederige kruiperigheid? Het was werkelijkheid, het was echt zo. Hij was het niet meer waard zijn zoon te heten. Die rechten had hij verspeeld. Maar er komt er nog meer schande in dit verhaal. Als kers op de taart, zou ik haast zeggen, is er een op de uitkijk staande vader. Nou, dat is gekkigheid, Jezus. Wie zou nou, welke vader zou dat nou doen als een zoon uit het zoonschap stapt? Welke vader zou dan überhaupt op de uitkijk gaan staan? Die man die maakt zichzelf te schande, die vader. En mensen hebben dat ook gevoeld toen ze aan Jezus aan het luisteren waren. Die vader maakt zichzelf te schande. Je verhaal klopt niet. Vertel het anders, Jezus. Dit is ongemakkelijk. Ongemakkelijk. En dan wordt de schande nog groter, want de man tilt zijn jurk op. En een man van waardigheid begint zichzelf belachelijk te maken als hij rent op zijn zoon af. Er was in die tijd een ritueel. Dat heet het Kezaza-ritueel. Wist ik natuurlijk niet, heb ik gelezen. Ik ben geen expert. Maar ik heb me laten uitleggen, het Kezaza-ritueel was het volgende idee. Als deze jongen toch thuis kwam in de buurt van zijn vader, dan zou niet de vader naar buiten gaan, dan zou iemand namens de vader naar buiten gaan. En het beste geval zou dat natuurlijk de oudste zoon zijn. Die zou naar buiten gaan en die zou grond nemen. Grond van vaders bezit. Die zou het in een pot doen. En dan zouden ze die pot in aanwezigheid van mensen van het dorp, van de stad, weet je, van de clan, want het is natuurlijk, we hebben het hier nu over een kennengezinnetje, papa, mama, twee zoons. Hier zit personeel en slaven en slavin, dat is de context. En dan zou die zoon, die zou dan die pot nemen, die zou die breken aan de voeten van de weggelopene. En dan zou die zeggen, hiermee breken wij jouw verbinding met deze grond. Je bent het niet meer waard, je bent hier niet welkom. Dit is niet meer jouw grond, wegwezen. Wegwezen. Het Kezaza-ritueel. Dat zou de oudste zoon doen. En dan zou die, als hij dat deed, zou hij opkomen voor de eer van zijn vader. En anderen die dat zouden zien, zouden zeggen, wauw, wat een zoon. Wat een zoon. Wow, kijk eens, wat een eigenaarschap. Kijk eens, wat een verantwoordelijkheid hij neemt. Kijk eens. Zie je de zoon die voor zijn vader opkomt. Wat een eer, wat een verantwoordelijkheid, wat een eigenaarschap. Dus ons verhaal, een vader op de uitkijk, dat is al belachelijk. En dan helemaal, als hij op de zoon die geen zomer is afrent, is al belachelijk. En dan, wat doet hij? Wat doet hij? Hengst voor zijn harsjes geven? Nee, wat de vader doet is, breng de familiering. Breng de ring, slacht het gemeste kalf, nieuwe schoenen aan zijn voeten. Want deze zoon was dood. Niet deze zoon was weg, deze zoon was afgedwaald. Nee, deze zoon was dood en is weer tot leven gekomen. En het onmogelijke gebeurt. In één zin wordt hij weer zoon. In één zin. Hij is tot leven gekomen. Zoon, punt, bam. De vader zegt het gewoon. Alsof het zomaar gaat. En wat ontvangt hij dan ook in de ring? Eigenaarschap, verantwoordelijkheid. Juist waar we die verhalen mee beginnen. Met eigenaarschap en verantwoordelijkheid. En dan vieren ze feest. Een feest van genade. En dat feest gaat aan de oudste zoon voorbij. Man, waar ben je? Gast, waar ben je dan? Terwijl dit allemaal gebeurt. Zit daar niet de preek in? Vertelt Jezus het niet zo, opdat je juist als luisteraar gaat voelen, waar is die oudste zoon toch in dit verhaal? Een vader die zich te schande maakt. Niemand die daarvoor opkomt. Niemand. Waar is toch die oudste zoon? Wat gebeurt er toch allemaal in dit verhaal? Er is een zoon die het allemaal mist. Die ver weg is en die als die pas thuis komt, in de buurt komt, muziek en gedans hoort. En dan vraagt aan de knecht, wat is er los? En dan hoort je het verhaal en dan zegt de Bijbel, hij werd woedend. Hij werd woest, zegt de Bijbel. En wilde niet naar binnen gaan. We hebben hier te maken, jongens, met een zoon die niet thuis is. En we hebben te maken met een zoon die niet thuis geeft. Maar zijn vader komt ook voor hem naar buiten. En dat is opnieuw schande. Dat is opnieuw schande. De vader gaat voor de oudste zoon. Hij heeft een feest georganiseerd. En hij is de kern, hij is de eigenaar van het feest. Het is ondenkbaar dat de vader als hoofd van een familie daarvoor naar buiten zou gaan. Nee, natuurlijk niet. Hij zou nooit met zijn gasten mogen verlaten. De gasten, dat is als hij de 99 schapen verlaat. Dat kan toch niet? Maar dat is precies wat hij doet. Hij laat de gasten voor wat het is, gaat ook voor die oudste zoon naar buiten. Hoe ongepast. Hij moet natuurlijk iemand anders sturen, een knecht. Misschien een broertje of iemand in de familie, maar niet zelf. Nee, je gaat niet zelf naar buiten, maar Jezus doet het. Jezus vertelt het schandelijke. De vader ging ook voor hem naar buiten. En dan dat gesprek tussen vader en zoon. Ik heb nooit wat van u gehad. Dat. En dat is feitelijk onjuist. Want ik weet niet of het weet, maar we hebben gelezen dat de vader zijn bezit had verdeeld onder beiden. Het is feitelijk zelfs onjuist wat hier gebeurt. En dan zegt de vader, maar zoon, al het mijne is het jouwe. En ik heb altijd gedacht dat het betekent, man, ik heb zoveel, neem ook wat. Al het mijne is het jouwe. Totdat ik Keller las, Tim Keller. Die zei, kunnen we het anders lezen? Als de vader het bezit verdeeld heeft over beide zoons, en de zoon komt thuis en hij wil de zoon goedheid bewijzen. Hij wil de zoon weer aannemen. Hij wil de zoon opnemen. En weer eigenaarschap en verantwoordelijkheid geven. Wat heeft dan de vader nodig? Hij heeft nodig wat hij aan de oudste zoon heeft gegeven. Met andere woorden. De vader kon alleen maar goedheid bewijzen. Ten koste van het bezit van de oudste zoon. Voel je die? De goedheid die de vader wil bewijzen, komt als het ware aan datgene wat hij aan de zoon heeft toevertrouwd. Dus niet, ik heb zoveel, jij mag ook wel wat hebben. Maar eigenlijk zegt God, of zegt de vader hier in dit verhaal, jij hebt zoveel, mag ik daar wat van hebben? Het is andersom. Niet, ik heb zoveel, deel maar, oh, pak ook eens een gemest kalf, maar dat is zo moeilijk. Ik heb ze zat. Nee, jij hebt zoveel. Ik heb mijn bezit aan jou toevertrouwd. Eigenaarschap en verantwoordelijkheid. En als ik, mag ik daar wat van nemen, zodat ik goedheid kan bewijzen aan de verloren zoon? Mag ik liefde en genade bewijzen ten koste van wat jij hebt? En daar zit de pijn in het verhaal. Mogen de verloren zoons en dochters van Nederland thuiskomen en mag dat dan, Mozaïek, mag dat op onze kosten? God heeft ons zoveel gegeven. Mogen wij datgene wat Hij ons gegeven heeft, willen we dan zeggen, dat is, wat doet u nou? En ik heb nog nooit wat. We hebben zoveel gekregen. En God zegt, ik wil goedheid bewijzen aan Nederland. Ik wil goedheid bewijzen aan verloren zoons en dochters. Ik wil goedheid bewijzen aan mensen die kapot zijn, verslaafd zijn, de weg kwijt zijn, in de war zijn. Ik wil goedheid bewijzen. Hey, kerk, ik heb zoveel gegeven aan jullie. Mag ik jullie daarvoor gebruiken? Mag ik wat jij hebt ontvangen gebruiken om goedheid te laten zien aan een wereld in nood? En dat is oncomfortabel. Dat is echt oncomfortabel, of niet? En wij zeggen hier bij de deur, en heel vaak, je bent welkom, je bent welkom. Ja, je bent welkom zoals je bent. Je bent welkom zoals je bent, dat zeggen we, hè? En ik hoor zo vaak mensen zeggen, ja, weet je, dat is des Mozaïeks, maar dat is een beetje melkvoeding. Dat is een beetje babyvoeding. He, als we zeggen, ja, je bent welkom, ja, dus uiteindelijk moeten we naar echt vast voedsel. Ja, ik heb zelfs e-mails gekregen, daar is Mozaïek niet zo goed in. Hey, ik zoek een kerk waar vast voedsel is. Waar we zeggen hoe het is, weet je dat. En zeggen welkom zoals je bent, ja, dat is babyvoeding. Hey, dat is babyvoeding, je bent welkom. En ik denk, dan snap je niet wat die zin betekent. Want als ik zeg, jij bent welkom bij mij zoals je bent, dan is dat voor mij geen melkvoeding. Dan eet ik brokken vlees. Dat vind ik moeilijk, oncomfortabel. Dat vind ik niet leuk. Want ik wil eigenlijk niet dat jij bent zoals je bent. Ik wil dat je een beeld bent zoals ik denk dat je zou moeten zijn. Dat je gelooft zoals ik geloof. Dat je eruit ziet zoals ik eruit ziet. En als er één ding moeilijk is voor een kerk, als iets vast voedsel is, als iets geen melkvoeding is, is dat we zeggen je bent welkom zoals je bent. Dat is het vaste voedsel van het Koninkrijk van God. Come on! We moeten ermee ophouden, want die pijn voelen wij. Zoals die oudste zoon ook die pijn voelde en zei, not over my body. Niet op kosten van mij, vader, dat die jongen thuis komt. Hij noemt het niet eens zijn broer. Niet op kosten van mij. En hier zijn wij de kerk. We zeggen, Heer, u heeft ons zoveel gegeven. En het is moeilijk en het is oncomfortabel. Maar wij zeggen, dat uw verloren zoons en dochters welkom zijn zoals ze zijn. Heer, help ons maar in dat vaste voedsel te gaan navigeren. Laat eens mee ophouden. De oudste zoon zei nee. En Jezus zei als onze oudste broer, ja, op mijn kosten mogen jullie thuiskomen. De oudste zoon in het verhaal zei nee. Onze oudste broer, Godzoon, zei ja. Vader, ze mogen thuiskomen op mijn kosten. Ik betaal de rekening wel. Ik voel de pijn wat genade is. Die voel ik letterlijk toen de spijkers door zijn handen en voeten gingen. Toen hij een doornenkroon opkreeg. Jezus heeft letterlijk de pijn gedragen, zodat hij genade kon bewijzen. Wie betaalt de prijs van genade? Jezus. En wie betaalt vandaag de prijs van genade? Het lichaam van Jezus. De pijn ligt aan onze kant, Mozaïek. We gaan niet met standpunten bij de deur zitten en dan denken, als je erin past, dan zijn wij lekker comfortabel. Dit moet de meest oncomfortabele kerk van Nederland worden. Als het gaat om de genade van God, die zo radicaal is. Toch? Come on. En als wij in Jezus schoenen willen staan, dan zeggen we, Heer, breng ze maar thuis. Hier ben ik, hier breng ik, breng ze maar thuis, Heer. En ja, dat kost ons iets. Maar wij zeggen, hier ben ik. Hier zijn wij.